Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om in uw midden te zijn vanavond. Voor het eerst hier, maar het is al heerlijk om zo al van tevoren te proeven van de sfeer die er is. En dan bedoel ik niet de sfeer van de gezelligheid, maar de sfeer dat de Bijbel centraal staat. En dat kom je inderdaad helaas niet overal meer tegen. Dus dat is een voorrecht om hier te zijn. Het is de eerste keer dat ik hier ben, dus ik zal mij kort even voorstellen. Nou, zoals gezegd, mijn naam is David van Wijk en ik werk fulltime voor de Heer bij Stichting Israël de Bijbel in die volgorde. Als stichting is ons belangrijkste doel een Bijbel in elk Joods huis. Wereldwijd verspreiden wij Bijbels onder het Joodse volk, of zoals wij eigenlijk zelf het liefst zeggen, wij geven de Bijbel terug aan het Joodse volk. God gebruikt het tenslotte ooit Joodse mannen om zijn woord op te laten schrijven onder leiding van de Heilige Geest, geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar het waren Joodse mannen bij wie de Bijbel begon, bij wie het van generatie op generatie is overgeleverd. En helaas is het vandaag de dag de situatie dat veel Joodse mensen geen Bijbel in huis hebben. Zeker geen Nieuw Testament, maar vaak ook geen Tanach, het Oude Testament. In Israël is dat wat anders, maar daarbuiten zeker niet. Dus wat doen we? Wij verspreiden wereldwijd Bijbels. Die zijn eigenlijk bijna altijd tweetalig. Met aan de ene kant het Hebreeuws en aan de andere kant een lokale taal. Het kan Engels, Frans, Duits zijn, et cetera. U kunt straks even kijken. Ik heb er een aantal meegenomen. En we ze daar staan en die verspreiden wij wereldwijd. En buiten Israël gaan we binnen de Joodse wijken op zoek naar mensen met ze in gesprek. In Israël kunnen we gewoon de straat op gaan. Daar is iedereen die we, bijna iedereen die we aanspreken Joods. Dus dat is een hele andere situatie. Zelf ben ik pas afgelopen februari samen met mijn collega Christian Stier nog in Australië geweest om het werk onder de backpackers daar op te zetten. Per jaar gaan er zo'n 75 jonge Israëli's na hun diensttijd backpackend de wereld in. Van hen gaat 2/3 naar India vanwege dat het zo goedkoop is daar. Maar dat is niet alleen het enige, ook vanwege de drugs en de Oosterse religies. Waar ze eigenlijk in proberen te ontsnappen na de moeilijke tijd die ze hebben gehad. Eigenlijk zijn ze op zoek naar vrede en rust voor het hart. Nou, wij weten waar die te vinden is, bij hun eigen Messias, onze Heer Jezus Christus. Vandaar dat we voor hen een speciale uitgave hebben ontwikkeld. Dit is wat wij noemen de Backpack Bijbel. Dit is het Nieuwe Testament in het moderne Hebreeuwse taal die vandaag de dag in Israël wordt gesproken, met de psalmen. En hij heeft een rits, en zoals u kunt zien, hij is klein, zodat een backpacker hem ook makkelijk mee kan nemen in de rugtas. En backpackers gaan niet alleen naar India, maar ook naar Zuid-Amerika en ook naar Australië en Nieuw-Zeeland. En vandaar dat we daar het werk hebben opgezet. We zijn 4300 kilometer langs de oostkust gereden en we hebben daar met name lokale gelovigen bezocht die hun huis openstellen voor deze Israëlische backpackers. Want wij zijn natuurlijk weer terug, maar het belangrijkste is dat het werk daar doorgaat. Dus vandaar dat we vooral lokale gelovigen hebben ontmoet die het werk daar kunnen voortzetten. Nou, het is geweldig dat nu langs die 3400 kilometer langs de kust overal gastgezinnen zijn die niet alleen hun huis openstellen wat ze al deden, maar ook Gods woord beschikbaar hebben voor deze jonge mensen. Er is één vrouw die ik in het bijzonder wil noemen. Haar naam is Julie. En zij is 92 jaar. En toen ze ons dat vertelde viel onze mond open van verbazing, want haar leeftijd was bepaald haar niet af te zien, maar haar enthousiasme en haar passie voor de Heer Jezus wel. Dat spatte er vanaf. En dat is geweldig om te zien, want niet alleen wij zagen dat direct, maar dat zien ook deze jonge mensen die bij haar thuis komen. Zij heeft op 92-jarige leeftijd al meer dan 40 Israëli's bij haar thuis gehad, die bij haar vernachten en waar ze ook tegenover getuigt. En weet u wat ik nog het geweldigste vind? Dat ze dat niet alleen doet, maar ze vertelde ook mijn gastenboek is mijn gebedslijst. Elke dag pakt ze haar gastenboek erbij, waar al deze jonge Israëli's wat in hebben geschreven. En ze bidt voor ze, stuk voor stuk. En het is zo geweldig dat het werk ook op die manier in gebed gedragen wordt. Nou, ik ga niet heel uitgebreid uitweiden over het werk, maar ik wil u wel uitnodigen voor onze ontmoetingsdag. Alvast komende Hemelvaartsdag, 18 mei, hebben we in Ede onze jaarlijkse ontmoetingsdag, waar we veel meer vertellen over het werk wat er het afgelopen jaar gebeurd is in de Bijbelverspreiding. Waar ook overdenkingen zijn. Dus ik heb op de tafel een aantal van deze flyers liggen. Dus neem er gerust eentje mee. En eventueel meerdere mocht u ze willen weggeven. Dat is in het kort het werk wat we doen. En heel vaak als ik dat vertel, dan krijg ik van mensen de vraag van, maar krijgen jullie dan geen negatieve reacties? En eigenlijk is dat natuurlijk een klein beetje een gekke vraag als het over het evangelie gaat. Want we vragen dat nooit aan een zendeling die naar China gaat of naar Brazilië, krijg je dan geen negatieve reacties. Nee, eigenlijk is het heel logisch, is het eigen aan het evangelie dat er ook negatieve reacties komen. Want het evangelie is goed nieuws, maar het begint met slecht nieuws. En dat is dat we zondaars zijn en een redder nodig hebben. Dat is waar het evangelie mee begint. Dus negatieve reacties zijn eigen aan het evangelie. En natuurlijk krijgen we die ook af en toe, maar we krijgen ze eigenlijk relatief maar heel weinig. Maar de meeste negatieve reacties op ons werk krijgen we helaas vanuit christelijke zijde. Mensen die er vragen bij stellen waarom wij het evangelie aan het Joodse volk brengen. En dat doet me eigenlijk een enorm veel verdriet, want het evangelie is de grootste schat die wij aan de wereld om ons heen te bieden hebben. En juist ook aan het Joodse volk, het volk waar het vandaan komt. En eigenlijk is dat zo'n geweldige rijkdom, als we erover nadenken hoe rijk we in de Heer Jezus zijn, is dat een rijkdom die we niet aan hen mogen onthouden. En dat is juist iets waar de Bijbel heel duidelijk over is. En daarom wil ik het vanavond met u, onder andere om die reden, over Romeinen 10 gaan hebben. Een gedeelte wat er ook heel duidelijk over spreekt. Sowieso spreekt Paulus in het hart van de Romeinenbrief, de hoofdstukken 9 tot en met 11. De Romeinenbrief die zojuist zoveel rijkdommen vertelt over wat we hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. Daar in het hart gaat Paulus in op de situatie van zijn eigen volksgenoten. Nou, ik ga zo meteen Romeinen 10 lezen. En wat we daarna zullen doen is eigenlijk stap voor stap door het gedeelte wat we hebben gelezen daardoor heen gaan en kijken wat Paulus nou eigenlijk in dit hoofdstuk schrijft. En ik denk dat we er niet alleen lessen uit zullen trekken voor wat betreft het belang van het evangelie voor Israël, dat zeker. Maar bijvoorbeeld ook lessen voor onszelf over wat is nou de betekenis van de wet, hoe word ik gerechtvaardigd, allemaal onderwerpen die eigenlijk ook in dit hoofdstuk naar voren komen. We zullen het eerst lezen, Romeinen 10. Ik lees zelf uit de herziene Statenvertaling en ik lees vanaf het eerste vers. Romeinen 10 vanaf vers 1. Daar lezen we, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Tot zover het gedeelte wat ik met u wilde lezen vanavond. Het gaat nog iets verder, maar voor nu is het voldoende. Ik hoorde iemand al zeggen voorafgaand aan de avond van ja, Romeinen 10 is inderdaad geen gemakkelijk hoofdstuk en inderdaad. Maar weet u wat ik altijd zo mooi vind? Als ik soms opzie tegen de bestudering van een Bijbelgedeelte en ik ga er rustig voor zitten. Ik bid de Heer of hij wil leiden bij de uitleg en je gaat er rustig stap voor stap doorheen. Kijk telkens vers per vers hoe het is opgebouwd en wat het wil zeggen. Dat de Heren dat ook wel duidelijk maken. En ik hoop dat we vanavond ook zo op die manier iets meer duidelijkheid mogen krijgen over dit hoofdstuk. En om daarmee te beginnen wil ik eens beginnen met een vraag. U hoeft die niet hardop te beantwoorden. Dat mag gewoon in uw hart beantwoord. Maar wat is de oprechte wens van uw hart? Wat is de oprechte wens van uw hart? Als we die vraag aan Paulus hadden gesteld, dan hadden we een heel duidelijk antwoord gekregen. Dat beschrijft hij tenslotte in dit hoofdstuk letterlijk. Paulus had één groot hartsverlangen. En dat beschrijft hij zelfs al in hoofdstuk 9 van de Romeinenbrief. En dat is de zaligheid van Israël. Hun redding. Hun behoud. Redding waarvan? Nou, zaligheid staat in de Bijbel eigenlijk altijd tegenover de toorn. Dat zijn elkaars tegenpolen. Ze zegt 1 Thessalonicenzen 5 vers 9, God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Zaligheid is in onze huidige maatschappij soms een wat abstract begrip, maar zaligheid gaat echt daadwerkelijk over redding, over behoud voor eeuwig. Dus als Paulus het over zijn hartsverlangen heeft, dan heeft hij het absoluut niet over een bijzaak. Het is zijn hartsverlangen, omdat dit gaat om eeuwigheidszaken. En dat is een vraag die we ook wel eens aan onszelf mogen stellen. Waar liggen ons daadwerkelijk onze verlangens? We kunnen heel veel verlangens in dit leven hebben die helemaal niet verkeerd hoeven te zijn. Maar eigenlijk zouden onze echte hartsverlangens bij eeuwigheidszaken moeten liggen. Dingen die er voor de eeuwigheid toe doen, die waarde hebben voor de Heer. En datzelfde geldt in het bijzonder als wij als christenen nadenken over het thema Israël. Een veel besproken thema in christelijk Nederland. Maar als wij nadenken als christenen over Israël, dan is de vraag aan ons waar we mee bezig zijn als we erover nadenken. Zijn we bezig met allemaal bijzaken rondom Israël, die misschien in zichzelf helemaal niet verkeerd zijn, maar bijzaken zijn? Of gaat het ons om de kern van de zaak, de zaligheid van Israël, waar Paulus het hier over heeft? Ik heb wel eens na een lezing of na een dienst dat iemand naar me toe komt en die mij vertelt. Ik bid elke dag voor de vrede van Jeruzalem. En weet je, ik word heel blij als ik dat hoor van mensen, dat ze dat vertellen. En het getuigt van een enorme liefde en bewogenheid voor het Joodse volk. En dat is waarom ik er zo blij mee ben. Maar eigenlijk kent de Bijbel een gebed voor Israël wat nog dichter bij ons staat. Want het gebed voor de vrede van Jeruzalem komt uit de psalmen en wel degelijk Bijbels, maar we hebben net een gebed gelezen wat eigenlijk als gelovigen die het Nieuwe Testament hebben, eigenlijk nog dichter bij ons staat als het gaat om Israël. En dat is het gebed voor de zaligheid van Israël. En dat vergeten we misschien nog wel eens. Wij noemen het wel eens het vergeten gebed van Paulus. Het gebed voor de zaligheid van Israël. Nou, als ik dat zeg, dan zouden we ons misschien kunnen afvragen, waarom bidt Paulus nou eigenlijk voor de zaligheid van Israël? Is het wel nodig om daarvoor te bidden? Nou, Paulus gaat meteen uitleggen waarom hij dat doet. Dus sowieso geldt dat voor dit hoofdstuk, hij heeft het heel logisch opgebouwd. Achter die uitspraak over zijn gebed voor de zaligheid van Israël, het eerste vers, komt gelijk een want. Hij gaat uitleggen waarom hij voor hen bidt. Want, zegt hij, ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Nou, ik denk dat als ik de eerste helft van de zin zo citeer, dat we het er allemaal mee eens kunnen zijn, als we aan het Joodse volk denken. Ik kan u garanderen, ik weet niet wie van u wel eens in Israël is geweest, maar als ik u zou meenemen naar de klaagmuur, zeker op een vrijdagavond, dan zult u daarvan onder de indruk zijn. Als u er zo een tijdje zit en u ziet alle Joodse mensen die daar komen, bidden bij de klaagmuur of op vrijdagavond zelfs de vieringen daar, dan zult u daarvan onder de indruk zijn. Ultra-orthodoxe Joden met name zijn het voorbeeld bij uitstek van toewijding. Samen met andere werkers onder het Joodse volk heb ik een tijdje de Shulchan Aruch bestudeerd. Die naam mag u gelijk vergeten, maar de Shulchan Aruch is zo'n dik boek met alle leefregels voor ultra-orthodoxe Joden voor het dagelijks leven. Vanaf het moment dat ze opstaan tot dat ze gaan slapen. Hoofdstuk voor hoofdstuk alleen maar regels. En we hebben dat bestudeerd om hun denkwijze beter te leren begrijpen, zodat we goed met hen in gesprek kunnen. Maar ik kan u vertellen dat als iemand van ons zou proberen één hoofdstuk van het boek een dag lang vol te houden, dat het ons al niet zou lukken. Om maar even te schetsen hoe toegewijd deze mensen zijn. En dat is precies wat Paulus ook getuigt hier. Over zijn volksgenoten, in ieder geval in zijn tijd. Dat ze toegewijd waren. Ijver hadden. Maar, zegt Paulus, die ijver die ze hebben, die gaat niet samen met het juiste inzicht. Misschien staat er in de vertaling die u gebruikt wel verstand. Dat komt wat vreemd over, alsof ze dom zouden zijn. Nou, dat is absoluut niet wat hier staat. Het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt slaat niet op theoretische kennis of theoretisch begrip, iets weten. Het slaat op gefundeerde, doorleefde kennis. Dat wil zeggen, het woord gebruikt hij eerder in zijn brief, Romeinen 3 vers 20, waar staat, door de wet is immers kennis van de zonde. Daar staat hetzelfde woordje kennis, is hetzelfde woordje als inzicht hier. Met andere woorden, die wet, die laat je inzien wat zonde betekent. Op basis van ervaring doe je inzicht op. Met basis van de kennis van de wet ga je beseffen wat Gods standaard is. En dat is wat Paulus hier ook bedoelt in hoofdstuk 10. Zij missen het inzicht gebaseerd op ervaring. Nou, de vraag is, welk inzicht missen ze dan? En ook dat, Paulus opnieuw gaat het weer uitleggen. Het inzicht wat zij missen, is dat zij de gerechtigheid van God niet kennen. De ijver die ze hebben, die is namelijk gericht op het tot stand brengen van eigen gerechtigheid in plaats van de gerechtigheid van God. Dus om dit hoofdstuk goed te begrijpen, moeten we ietsjes verder gaan inzoomen op wat het begrip gerechtigheid inhoudt, waar Paulus het hier over heeft. Nou, als u de concordantie erbij pakt, dan komt het heel wat keren voor in de Bijbel. Het is een heel veel voorkomend begrip en een heel belangrijk begrip in de Bijbel. En het heeft ook nog eens verschillende betekenissen als we het zo lang zouden gaan. We kunnen gerechtigheid worden, we kunnen gerechtigheid zijn, we kunnen gerechtigheid doen. Gerechtigheid kan zelfs ergens wonen. Het kan datgene zijn wat recht en eerlijk is. Als een rechter uitspraak doet en er geschiedt gerechtigheid. Het kan de status zijn van een rechtvaardige, alsof iemand niets misdaan heeft. Dus de vraag is eigenlijk, wat bedoelt Paulus er hiermee in de Romeinenbrief? En ook die vraag wordt weer beantwoord in de brief zelf, want ook dit begrip heeft hij eerder behandeld. Onder andere in hoofdstuk 1, en dat is de tekst die voor ons als Stichting Haast onze lijftekst is, zou je kunnen zeggen. Romeinen 1 vers 16. Het komt voor in vers 17, maar voor het verband lees ik vanaf vers 16. Waar staat, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En dan komt het. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus gerechtigheid van God, die heeft alles te maken met geloof. Die worden hier één op één aan elkaar verbonden. En Paulus citeert daarbij de profeet Habakuk, die zegt, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar het is eigenlijk niet alleen een citaat van Habakuk. Eigenlijk is het ook een verwijzing naar de allereerste keer dat het begrip gerechtigheid voorkomt in de Bijbel. Sowieso interessant om, als u Bijbelstudie doet over een bepaald begrip, om eens te kijken waar dat voor het eerst voorkomt. En dat is met het begrip gerechtigheid bij Abraham. Genesis 15, dit bekende vers, waar staat over Abraham. Hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abraham was geen rechtvaardige, hij had zijn fouten, maar de Heere rekende hem toe alsof hij volledig rechtvaardig was, alsof hij foutloos was. En ook hier bij Abraham zien we dus het geloof samengaan met gerechtigheid die van God komt. Abraham geloofde. Sterker nog, dat is het kenmerk van Abraham in de Bijbel, zijn geloof. Paulus vertelt in Romeinen 4 dat Abraham geloofde in Gods belofte aangaande de zoon. En dat Abraham geloofde in God die de doden levend maakt. Nou, als ik het heb over de zoon en de God die de doden levend maakt, dan klinkt dat al bijna als het evangelie wat we kennen van de opgestane Heer. En in feite is het dat ook waar Abraham in geloofde. Wij geloven, ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen zoals we hier zitten, dat wij geloven in het werk van de Heer Jezus, wat hij zo'n 2000 jaar geleden heeft volbracht aan het kruis van Golgotha en zijn opstanding 3 dagen later. Abraham geloofde de Heere van tevoren, ver voordat het ging gebeuren. Abraham kende misschien niet alle details, daar staat niet zoveel over beschreven. De details zoals wij die kennen op basis van het Nieuwe Testament. Maar Abraham geloofde wel dat God elk van zijn beloften waar zou maken. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen, is Abrahams geloof groter dan dat van ons. Want wij geloven en wij hebben de kennis. Abraham geloofde God zonder dat hij alle uitgewerkte kennis had zoals wij die hadden. Maar hij vertrouwde erop dat God elk van die beloften waar zou maken aangaande de zoon. En als antwoord op dat geloof van Abraham rekent God hem gerechtigheid toe. God ziet Abraham als rechtvaardig, alsof hij niets misdaan heeft. En dat doet God niet alleen maar door de fouten door de vingers te zien, zo van, nou, je gelooft nu, we praten er niet meer over, we doen alsof er niets gebeurd is. Dat is niet hoe God werkt. Want God is genadig, maar ook volkomen rechtvaardig. Nee, wat zou de Heere doen voor die fouten van Abraham? God zou zelf voorzien in de prijs van de ongerechtigheden. U moet dat de geschiedenis maar eens goed nalezen thuis van Abraham en Isaac. Wanneer Isaac op de berg geofferd moet worden. Uiteindelijk hoeft dat niet, maar ze daar naartoe gaan. En uiteindelijk is eigenlijk de conclusie van die geschiedenis dat op de berg des Heren voorzien zal worden. Dat er een ram zal zijn met zijn hoofd in de dorens. Een lam met zijn hoofd in de dorens. Die op de berg des Heren zou voorzien in de prijs van de ongerechtigheden. Van de hele mensheid, ook van die van Abraham. Voor een ieder die dat offer wil aannemen. En Abraham, die geloofde dat de Heren zou voorzien. Dus in dat opzicht gelooft Abraham van tevoren in het offer van de Heer Jezus, omdat hij geloofde dat God zou voorzien in de prijs. Nou, deze gerechtigheid die God toerekent op basis van geloof, daarvan zegt Paulus dat zijn Joodse volksgenoten die niet kennen. Waarom? Zijn volksgenoten waren bezig een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Dat spreekt heel duidelijk van het zelf doen. Het zelf proberen. Het staat eigenlijk recht tegenover het toerekenen door God. Wat God bij Abraham deed. Eigenlijk van boven naar beneden toerekenen. En het zelf proberen te doen gaat eigenlijk van beneden naar boven. Paulus zegt ook heel nadrukkelijk dat ze proberen het te doen. Want eigenlijk is een eigen gerechtigheid een onmogelijkheid. Sterker nog, het sluit Gods gerechtigheid uit. Dat zelf doen. Waarom? Gods gerechtigheid hadden we gezien. Die rekent hij toe op basis van het geloof dat hij voorziet. En met alles wat je zelf wil doen, snoep je eigenlijk een stukje af van het geloof dat hij volledig in de prijs zou voorzien. Dat hij volledig zou betalen. Nou, op dat zelf doen, daar gaat Paulus hierover verder. En dat zelf doen, dat zien we eigenlijk bij de hele mensheid. We hebben het hier specifiek over het Joodse volk. Maar we zien het natuurlijk, we hoeven maar een willekeurige religie uit de wereld erbij te pakken. En we zien dat het gaat om alles maar zo goed mogelijk te doen. Om een treetje hoger te komen en een stapje hoger, om iets beter te worden. Zelfs als u met een atheïst praat, dan zult u zien dat ze ook zelf zij proberen een leven zo goed mogelijk te leven. Al geloven ze dan niet in een God. En ook wij moeten, denk ik, als christenen bij onszelf te raden gaan in dat opzicht. Want dat zelf doen, dat zit er ergens ingebakken bij de mens. Kijk maar naar een klein kind die alles zelf wil doen. Het zit er ook bij ons nog steeds ingebakken. Ook wij moeten nagaan waarom we datgene doen wat we doen. Als wij voorzien in noden van anderen, als wij iets voor een ander doen, dan zijn dat goede dingen om te doen, omdat het past bij de roeping, de positie die we hebben gekregen in de Heer Jezus. Daar past het past erbij omdat wij vertegenwoordigers van de Heer Jezus Christus hier op aarde mogen zijn als zijn lichaam. Het past erbij omdat we het doen uit liefde en dankbaarheid richting de Heer Jezus, voor wat hij heeft gedaan voor ons. Maar het past niet als we het doen om iets mee te verdienen. Als we het doen om maar een iets beter blaadje bij de Heer God te komen. Als we het doen om maar ons schuldgevoel over wie we zijn en wat we verkeerd doen wat af te kopen. Als we het daarvoor doen, dan zijn we stiekem bezig een beetje aan onze eigen gerechtigheid te bouwen. En het gaat ook voor het Joodse volk, want daar gaat het hier over. En bij het Joodse volk is het bij name van toepassing op het houden van de wet. Men probeert een eigen gerechtigheid tot stand te brengen door een ijver voor de wet van God. En dat niet alleen, in de loop van de eeuwen zijn daar ook nog de wetten van de rabbijnen aan toegevoegd. Als u in gesprek zou gaan met een ultra-orthodoxe Jood vandaag, dan zult u zien dat de Bijbel zelf weinig open gaat en het vooral de rabbijnse geschriften zijn, zoals die Shulchan Aruch die ik noemde en de Talmud. En gaat het eigenlijk om het houden van de rabbijnse wetten. Maar wat maakt Paulus hier nou duidelijk? Die wet van God waar het bij allemaal mee begon. Die wet van God was nooit bedoeld om eigen gerechtigheid mee tot stand te brengen. Wat was dan wel het einddoel van de wet? De Heere Jezus Christus. Dat was het einddoel van de wet. Dat is wat Paulus hier zegt. En als je goed gaat studeren, dan lijkt dat nogal een stevige uitspraak van Paulus. Dat hij zegt dat het einddoel van de wet Christus is. Christus is het Grieks voor gezalfde. Dus de tegenhanger van het Hebreeuwse woord Messias, Mashiach. Wat ook gezalfde betekent. En als u de boeken van Mozes, de wet erop gaat naslaan, dan zult u zien dat daar de Messias als zodanig eigenlijk helemaal nog niet voorkomt. Dus het lijkt nogal een stevige uitspraak van Paulus dat het einddoel van de wet Christus was. Het zou een studie op zich zijn en je zou daar een hele avond over kunnen vullen. Maar ik wil een paar voorbeelden schetsen waarom de wet zelf laat zien dat de wet zelf niet het einddoel kan zijn en dat het verder moet gaan dan dat. En het belangrijkste punt is dat de wet afsluit met het vooruitzicht dat de wet gebroken zal worden. Deuteronomium 28 en 29 zijn twee heel belangrijke hoofdstukken als het gaat om Gods plan met Israël. Deuteronomium herhaalt Mozes de wet en in Deuteronomium 28 beschrijft hij, 29 beschrijft hij de zegen en de vloek. Dat wil zeggen, het volk zou gezegend worden als ze God gehoorzaam zouden zijn. En er zouden vervloekingen komen bij ongehoorzaamheid. En misschien wilt u met mij opslaan Deuteronomium 30. En u kunt dan even uw vinger erbij houden, want we zullen straks nog een keertje uit die hoofdstukken lezen. Deuteronomium 30, vers 1. Deuteronomium 30, vers 1. Bedenk dus, dit is het laatste, eigenlijk de afsluiting van de herhaling van de wet vlak voordat het volk het beloofde land ingaat. En het zegt Mozes vlak nadat hij heeft uitgelegd wat die zegen en die vloek inhouden. Dan zegt hij, Deuteronomium 30 vers 1, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voor heb gehouden, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En dan moeten we goed lezen wat er staat. Mozes profeteert hier dat ook de vervloeking over het volk zou komen. En die vervloeking zou komen bij ongehoorzaamheid. Er was dus al bekend dat het volk ongehoorzaam zou worden. Deuteronomium 31 vers 16, ietsjes verder. Daar is de Heere zelf aan het woord. Deuteronomium 31 vers 16. En de Heere zei tegen Mozes, zie, u gaat bij uw vaderen te rusten en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan in het midden van het land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. Hier staat het heel letterlijk. Ze zouden het verbond verbreken. God zegt het zelf. Nou kunnen we ons afvragen, waarom gaf God een wet, waarom gaf God een verbond, als hij wist dat ze ongehoorzaam zouden zijn en het verbond verbroken zou worden? Waarom gaf God eigenlijk überhaupt een wet, als Abraham al ver voor de wet gerechtigheid had ontvangen op basis van geloof, zonder dat er een wet was? Nou, het antwoord vanavond hebben we al vanavond al gelezen. Romeinen 3 vers 20. Door de wet is immers kennis van de zonde. Dat is eigenlijk wat de wet doet. De wet leert wat Gods standaard voor gerechtigheid is. God zegt eigenlijk, als je rechtvaardig wilt zijn, dan is dit mijn standaard. Dit is hoe rechtvaardig ik ben. En de bedoeling was dat het volk zou zeggen, eigenlijk daar met de mond vol tanden zou staan en zou zeggen, ja, maar heren, dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij niet. En dat ze eigenlijk tot het inzicht zouden komen dat ze Gods standaard nooit zelf konden halen. Zodat er niks anders voor hen overbleef dan hen eenvoudig zich in geloof tot God wenden. En zeggen, heren, wilt u het doen, want wij kunnen het niet. Dat is de bedoeling van de wet. Dat het uitdrijft tot geloof. Dat het je laat zien wat zonde is. Nou, dit contrast tussen wet en geloof is wat Paulus verder gaat uitwerken. In de volgende verse zet Paulus opnieuw de gerechtigheid uit de wet en de gerechtigheid uit het geloof tegenover elkaar. En wat erbij als eerste opvalt is dat Mozes schrijft over de gerechtigheid uit de wet, maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt zelf. Hier is de gerechtigheid uit het geloof niet langer de status van een rechtvaardige door God toegerekend. Nee, de gerechtigheid uit het geloof is een persoon geworden. En natuurlijk is die persoon niemand minder dan de Heer Jezus zelf, die volkomen gerechtigheid was. Als we in Spreuken lezen over de wijsheid, dan is dat ten diepste de Heer Jezus. Als we in 1 Korinthe 13 lezen over de liefde, dan kunnen we daar telkens de naam van de Heer Jezus invullen. En als we hier in Romeinen 10 lezen over de gerechtigheid uit het geloof, dan is dat de Heer Jezus die daar volkomen naar heeft geleefd en daar volkomen in heeft voorzien voor de prijs daarvan. Nou, wat schrijft Mozes dan en wat zegt de gerechtigheid uit het geloof? Romeinen 10 vers 5. Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. En daarbij citeert Paulus Leviticus 18 vers 5. De mens die zich aan de wet houdt, zal daardoor leven. Maar, hadden we net geconstateerd, niemand kan de wet houden. Dus niemand kan zeggen, ik heb dit en dit gedaan en ik zal daar doorleven, want niemand heeft ze volledig gedaan. En daartegenover wat Mozes schrijft, staat wat de gerechtigheid uit het geloof zegt. Laten we ook dat nog maar eens lezen, Romeinen 10 vers 6. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als je deze verse goed gaat bestuderen, dan zie je dat Paulus hier iets heel bijzonders doet. Het lijkt hier alsof hij het Oude Testament citeert. Maar wat hij eigenlijk doet, is hij knipt en plakt een aantal gedeeltes uit het Oude Testament aan elkaar. En dan citeert hij ook nog niet eens letterlijk wat er staat. Maar Paulus zegt ook helemaal niet dat hij hier het Oude Testament citeert. Hier is de Heer Jezus aan het woord, hadden we gezien. Maar het zijn wel verwijzingen naar het Oude Testament. Dat die zinsnede, zeg niet in uw hart, verwijst naar Deuteronomium 9 vers 4. Daar wordt Israël gewaarschuwd om als ze straks in het beloofde land komen, zichzelf niet op de borst te gaan slaan als ze de Enakieten hebben verslagen. Er staat, zeg dan niet in uw hart, vanwege mijn gerechtigheid heeft de Heere mij in dit land gebracht om het in bezit te nemen. Nou, is natuurlijk niet toevallig dat die zinsnede, zeg niet in uw hart, komt uit een vers dat over eigen gerechtigheid gaat. Niet vanwege mijn gerechtigheid. Dus als die gerechtigheid uit het geloof gaat spreken, dan begint hij met een waarschuwing. Zeg niet in je hart vanwege mijn gerechtigheid. Kijk niet naar je eigen gerechtigheid, want die gaat niet samen met de gerechtigheid uit het geloof. En vervolgens maakt Paulus twee keer een parafrase op Deuteronomium 30. Laten we dat nog eens lezen. Misschien heeft u uw vinger er nog bij. Deuteronomium 30, vers 11. Daar is natuurlijk weer Mozes aan het woord. Deuteronomium 30, vers 11. Daar staat: want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: wie zal voor ons naar de hemel opstijgen? Daar kennen we wat van de woorden van Romeinen 10. Opstijgen om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee, om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te doen. Nou, dat gebod waar het over heeft, dit gebod dat ik u heden gebied, staat in vers 16. Want ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben, in zijn wegen te gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. Nou, dit is eigenlijk ook helemaal niet zo'n makkelijk stukje wat Mozes hier zegt. En daarom herhaal ik het eigenlijk even in mijn eigen woorden. Mozes vertelt eigenlijk dit. Hij zegt tegen het volk: jullie hebben de wet gekregen en daarvoor moest ik de berg opklimmen. En jullie moesten achter mij aan naar de overzijde van de zee gaan. Denk nog eens aan het doortrekken van de Schelfzee. Maar, zegt Mozes, met wat ik u heden gebied, zijn die dingen niet nodig. Nou, en dat gebod was om de Heere werkelijk lief te hebben. Nou, hoe kon het volk de Heere werkelijk lief hebben en zijn geboden houden? Mozes spreekt, als we heel Deuteronomium 30 zouden lezen, over een tijd waarin het hart van het volk besneden is. En ook dat vinden we op meer plekken in de Bijbel. Als we dat zouden gaan naslaan, dan blijkt dat de tijd van het nieuwe verbond en het herstel van Israël te zijn. Wanneer het hart van het volk besneden wordt. Dus wat doet Mozes? Hier bij de afsluiting van de wet kijkt hij vooruit naar de toekomst. Opnieuw een bevestiging dat het verder gaat dan de wet. Hij kijkt naar een tijd waarin het gebod wel gehouden kon worden. En dit is waar Paulus op voortbouwt. En door de woorden niet te citeren, maar ze eigenlijk opnieuw in te vullen, maakt hij duidelijk dat de Heer Jezus Christus alles met het nieuwe verbond te maken heeft, waar Mozes eigenlijk al naar vooruit kijkt. En ook dan ga ik het in mijn eigen woorden zeggen wat Paulus in Romeinen 10 zegt. Paulus zegt eigenlijk: als je zelf wilt opklimmen naar de hemel door een eigen gerechtigheid, dan is het alsof je de Heer Jezus probeert naar beneden te halen. En dat heeft hij al gedaan. Het is eigenlijk alsof je zegt dat het afdalen van de Heer Jezus naar ons niveau nog niet goed genoeg was. Alsof het een trap is waar je zelf nog even een paar treden tegemoet moet komen. En datzelfde geld proberen af te dalen in het dodenrijk. Dat is al voor ons gedaan. We hoeven ons daarvoor niet op de een of andere manier te vernederen of wat dan ook. Christus is zelfs al uit de dood opgestaan voor ons. En met elk stukje eigen gerechtigheid snoepen we dus iets af van Gods gerechtigheid. Ik vergelijk het vaak met een trap. Elke trede die wij omhoog zetten, proberen te zetten, halen wij als het ware een trede af van wat Heer Jezus omlaag is gekomen, alsof dat niet goed genoeg was. Dus de keuze ligt er. Of alleen maar eigen gerechtigheid die we nooit kunnen halen, of alleen maar Gods gerechtigheid door een sinds geloof tot hem te wenden. Nou, om alle twijfel weg te nemen, maakt Paulus nog één keer heel duidelijk over welk woord Mozes het had in Deuteronomium 30. Dit woord waar Mozes het over had, zegt Paulus, dit woord is hetzelfde woord dat wij prediken. Namelijk, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Dat woord waar Mozes over profeteerde in Deuteronomium was ten diepste dus Christus zelf, het vlees geworden woord en het einddoel van de wet. Dus zeg niet in je hart mijn gerechtigheid, maar geloof met heel je hart tot Gods gerechtigheid. En ik heb het eigenlijk al gezegd, maar als we dit goed doordenken, dan sluit eigen gerechtigheid Gods gerechtigheid uit. Elk stapje dat je zelf omhoog zet, neemt een stapje weg van het afdalen van de Heer Jezus. Met alles wat je in je hart zelf wilt doen, ontneem je ruimte in je hart voor geloof in Hem. Om je hart volledig in geloof aan Hem toe te wijden. Dus er wordt om een keuze gevraagd. Die keuze ligt voor Israël, waar Paulus het hier over heeft. Maar die keuze ligt ook voor ons. Nou, en met vers 10, wat we net hebben gelezen, komen we eigenlijk weer terug bij vers 1. In vers 1 bidt Paulus voor de zaligheid van Israël. En daar zegt hij vervolgens niet zoveel meer over een aantal versen lang. Maar hij houdt opeens een betoog over gerechtigheid. Nou, waarom? In vers 10 komen ze weer bij elkaar. Die twee hebben namelijk alles met elkaar te maken. Gerechtigheid is de voorwaarde voor zaligheid. Je kunt alleen gered worden als je de status van een rechtvaardige hebt gekregen. Dat is de enige manier. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Door het geloof wordt gerechtigheid toegerekend. De status van een rechtvaardige toegekend. En het gevolg van wat er in het hart gebeurt, dus wat we in ons spreekwoord zeggen, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Het gevolg is dat we gaan beleiden tot zaligheid. Dat wat er in ons hart leeft ook onze mond uitkomt, op welke manier dan ook. Dat het hoorbaar is in wie wij geloven en waar wij in geloven. En dan beleiden we tot zaligheid. En dat is waar Paulus op hoopt bij zijn volksgenoten. Want inderdaad, ze hebben wel die ijver, zegt hij, maar die is gericht op eigen gerechtigheid door de wet. En daarmee sluiten ze gerechtigheid door het geloof uit. En ik weet dat, als ik dat zo duidelijk zeg over het Joodse volk, dat sommige mensen er wel eens aan twijfelen. Want ja, het Joodse volk is toch zo religieus. Zo toegewijd, ze doen toch zo hun best. Nou, dat is precies wat Paulus hier zegt. Ze zijn zo toegewijd. Maar met ijver en toewijding komen we er niet. En mocht u toch nog twijfelen, Paulus zegt het nog één keer heel letterlijk. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor alle die Hem aanroepen. Ja, we hebben misschien andere afkomst. Net zoals we man en vrouw zijn, we hebben verschillen. Maar geestelijk gezien is er geen verschil. Hebben we allemaal die ene weg van de Heer Jezus te volgen. Er is maar één deur om naar binnen te gaan. Voor Jood en Griek. En Hij is rijk voor alle die Hem aanroepen. Gerechtigheid en zaligheid zijn er alleen door met het hart te geloven. Met de mond de Heer Jezus te belijden. En het aanroepen van Zijn naam. En dat is wat het volk moet gaan doen. En we hadden al gezien, nou, het eerste logische gevolg daarvan is dat Paulus gaat bidden voor zijn volk. Want dat is waarop hij hoopt dat ze dat gaan doen. Dus het eerste wat hij gaat doen is ervoor bidden. Maar er is nog een logisch gevolg van wat Paulus gaat doen. En daar gaat Paulus in de tweede helft van het hoofdstuk op in. En we zullen dat niet helemaal behandelen. Ja, we zullen het wel helemaal behandelen, maar heel kort, als ik het goed zeg. Want de rest van Paulus' betoog, wat we hebben gelezen, is zo ontzettend logisch opgebouwd, dat ik het zo in een paar zinnen kan uitleggen. Die conclusies over gerechtigheid en zaligheid moeten ons in beweging zetten. Dat is wat Paulus verder gaat betogen. En dat betoog leidt erin met de vraag, hoe zullen ze dan Hem aanroepen in wie ze niet geloven? Een compleet logische vraag. Je kunt niet iemand aanroepen van wie je niet gelooft die er is. Als ik hier geloof dat er niemand in de ruimte hiernaast is, heeft het geen zin om daarnaar te gaan roepen. Volkomen logisch. En dan volgen er nog een aantal vragen die samen als het ware een ketting vormen. Elke vraag haakt in op de vorige vraag als een schakeltje. Er is geen aanroepen zonder geloof. Er is geen geloof zonder dat je over die persoon gehoord hebt. En je zult er nooit over horen zonder dat er iemand is die heeft gepredikt, zonder dat iemand je het heeft verteld. En er is niemand die predikt zonder dat hij gezonden is. Dus dat is wat dit hoofdstuk moet gaan doen. Het gevaar is dat we dit hoofdstuk lezen en we mooi wat theoretische kennis hebben opgedaan over hoe we rechtvaardig worden. We daar voor onszelf een keertje in de spiegel naar kijken. En daar is het. Maar dat is niet de bedoeling. Paulus trekt twee conclusies uit dit betoog. Twee richtingen waarop het ons in beweging moet zetten. We kunnen zo druk zijn met Israël zegenen vandaag, als ik het over Israël specifiek heb. Weet u, er is een organisatie die heeft eens een lijstje opgezocht van de 5 doelen rondom Israël waar het meest aan wordt gegeven. De nederzettingen, het Israëlische leger, seculiere instellingen, zoals nieuwe scholen, een ziekenhuisvleugel, ambulances, humanitaire doeleinden, orthodoxe scholen en instellingen. Dat is de top 5. Weet u wat ik mis? Het evangelie. Weet u, al deze dingen hoeven in zichzelf helemaal niet verkeerd te zijn, net zoals allemaal andere bijzaken. Maar het gaat mis als we ons op de bijzaken richten en de hoofdzaak vergeten. En het hoofdzaak is Paulus heel duidelijk over. De hoofdzaak is het evangelie. Dat hoofdzaak is waar Paulus voor bidt. Weet u, er zijn er vandaag de dag maar zo weinig die erop uitgaan om het Joodse volk bekend te maken met hun grootste zegening. Hun eigen Messias die hun die gerechtigheid wil toerekenen. Wist u dat het Joodse volk vandaag de dag hoort tot de minst bereikte volken met het evangelie ter wereld? Als wij aan onbereikte volken denken, dan denken we in stammen aan Zuid-Amerika, ergens ver weg in de jungle. Maar het Joodse volk woont in wereldsteden als New York, Amsterdam, Antwerpen, Londen. En ze behoren tot de minst bereikte volken met het evangelie. Het volk via wie God zijn evangelie de wereld in heeft laten gaan, behoort nu tot de minst bereikte volken. En gelukkig groeit het aantal Messiaanse gelovigen. We hebben er vanavond nog van tevoren even bij stilgestaan. Maar in Israël maken ze maar 0,36% van de bevolking uit vandaag de dag. 0,36% van de hele Israëlisch-Joodse bevolking is Messiaans. Weet u, het aantal boekhandels in Israël waar het Nieuwe Testament verkrijgen is, kan ik op één hand tellen. Maar ook het Oude Testament wordt nauwelijks gelezen. Ik kan u garanderen dat ieder van u die hier zit meer bijbelkennis heeft dan de gemiddelde Jood. En ik zou zelfs durven stellen dan de gemiddelde ultra-orthodoxe Jood. Want ze kennen de Talmud en niet Gods woord. Weet u, die kennis die wij hebben op basis van de Bijbel, die geeft ons een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die we niet mogen ontlopen. En ik hoop dat dat iets is wat diep bij ons wortelt. Dat we onszelf eerst de vraag stellen, ben ik wel met Israël bezig? Op basis van wat de Bijbel schrijft. En als we dat zijn, dan de vraag, ben ik met de kern bezig of ben ik met bijzaken bezig rondom Israël? En vraag het ook maar eens aan anderen. Vraag maar eens aan iemand die u spreekt of hij lieflijke voeten heeft. En wat hij doet voor het geestelijk welzijn van Israël. Dat is wat de Bijbel voorop zet. En dan zijn er vervolgens twee richtingen waarin Paulus ons in beweging zet. En de eerste is op de knieën, of dat nou letterlijk of figuurlijk is. De eerste richting die Paulus ons opstuurt is in gebed gaan voor het Joodse volk waar hij zelf mee begint. Bidden voor de zaligheid van Israël. En ik weet dat dat iets is wat er zo makkelijk bij inziet schiet. Bidstonden zijn niet de best bezochte bijeenkomsten. En ik herken het bij mezelf dat je zo makkelijk ergens zegt voor te zullen bidden. En dan denk je even later van, oh ja, daar zou ik voor bidden, ik ben het vergeten. En daarom hebben we dat zo gemakkelijk mogelijk voor u gemaakt. Weet u, als stichting, ik heb deze op de tafel liggen hier, dit magazine. Dat kunt u sowieso meepakken en iets over het werk lezen. Maar dit is eigenlijk de belangrijkste pagina van het hele magazine. Weet u waarom? Hier leest u hoe u heel makkelijk voor Israël kunt bidden. Elke vrijdagmiddag sturen wij een gebedspunt naar uw mobiele telefoon via WhatsApp of Telegram, wat u heeft. Dan kunt u zich heel makkelijk op abonneren. 1 berichtje per week op vrijdagmiddag. Heel concreet van iemand die we hebben ontmoet in het werk of een andere werker of een bevolkingsgroep, Joodse bevolkingsgroep, waar u voor kon bidden. Gewoon bijvoorbeeld op vrijdagavond bij de maaltijd meenemen in het gebed. En op die manier kunt u heel klein beginnen met gebed voor de zaligheid van Israël. En heel concreet beginnen. Iets anders wat u kunt doen is andere wijze op wat we vanavond hebben besproken en het zo door laten gaan. Maar het allerbelangrijkste waar Paulus op ons op wijst is het erop uitgaan. En dan realiseer ik me heel goed dat we niet allemaal de roeping hebben om fulltime te gaan werken en de straat op te gaan voor de Heer. Maar we hebben wel allemaal een fulltime roeping om verantwoording af te leggen van die hoop die in ons is. En dat kan dus ook net zo goed zijn naar onze buren, naar onze collega's, naar onze familie. Wie dan ook om ons heen die de Jezus nog niet kent. Maar daar hoort ook het Joodse volk bij. En dat gebed maakt daar wezenlijk onderdeel van uit. En ook op die manier kan iedereen een bijdrage leveren. Maar ik weet heel veel mensen die bijvoorbeeld, we hebben vanavond nog even gesproken met een echtpaar wat hier is, die naar Israël gaan, Bijbels meenemen, ze heel eenvoudig daar weggeven. Hoeven er niet gelijk tientallen te zijn, maar als je op reis gaat, stop eens 1 of 2 Bijbels in de koffer, bid ervoor, of de Heer u de mensen op het pad brengt, en u zult zien, de Heer zult u mensen op het pad brengen. En dan kunt u heel eenvoudig vertellen van, joh, ik heb dit boek en ik hou van het Joodse volk omdat via hen dit boek tot mij is gekomen. En door dit boek heeft mijn leven veranderd. Hierdoor heb ik de God en de Messias van Israël leren kennen. En zou ik je dit uit liefde en dankbaarheid voor je volk weer terug mogen geven aan je. Dat is hoe we het heel eenvoudig kunnen doen. Want de beste manier om Israël te zegenen is met een eigen woord en vooral met een eigen Messias, die ook in de eerste plaats voor hen is gestorven en opgestaan. En ook op basis van zijn offer hen gerechtigheid wil toerekenen. Net zoals de Heer dat deed met hun vader Abraham. Amen.